In Johannes 1, dan lees ik vanaf vers 3. Waar staat: hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben, en deze onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. En dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben en bij u verkondigen, dat God een licht is en gans geen duisternis is in hem. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar en zijn woord is niet in ons. Tot zover. Ik denk dat het goed is om ons eerst bezig te houden met dit schriftgedeelte, om te zien wat de apostel nou eigenlijk precies naar voren brengt. Hij heeft het over de zonden en de vergeving daarvan, uiteraard. Maar het gaat om de manier waarop hij dat naar voren brengt en de manier waarop hij daarover praat. Ik ben expres begonnen te lezen bij vers 3, waar de apostel zegt dat het de bedoeling is dat degene aan wie hij schrijft gemeenschap hebben met hem, maar bovendien ook dat zij gezamenlijk gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Dat is de strekking van vers 3. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u. En de bedoeling van de verkondiging staat erachter, namelijk opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en dat onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. De bedoeling is namelijk dat de apostel Johannes, degene tot wie hij spreekt, wil deelgenoot maken van dat wat hij zelf ontvangen heeft, zodat zij gezamenlijk gemeenschap hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. Want dat is de bedoeling. En het resultaat moet dan zijn, vers 4, opdat uw blijdschap vervuld zij. De gedachtegang is dus een duidelijke zaak. De apostel Johannes predikt wat hij gehoord en gezien heeft, opdat anderen daar deelgenoot van mogen worden en omdat ze op die wijze in gemeenschap komen met de Vader, staat hier letterlijk, en met zijn Zoon Jezus Christus. En dat opdat onze blijdschap vervuld zij of worden. Dat wil zeggen dat de blijdschap waarover gesproken wordt een blijdschap is die het resultaat is van onze gemeenschap met God. Of anders gezegd, het is het resultaat van onze gemeenschap met Christus. Want vanuit die positie, vanuit de positie van gemeenschap met God en met Christus, kunnen we natuurlijk inderdaad blij zijn. Een hogere blijdschap is er niet. En dan herhaalt hij: dit is de verkondiging die wij van hem gehoord hebben. En wij verkondigen dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. Dat is vers 5. Dat wil zeggen, we zijn in gemeenschap gekomen met God. Dat is in ieder geval de bedoeling. Maar God is licht. In de vertaling leest u dat God een licht is. En dat is nogal misleidend, omdat het woordje een in de grondtekst niet eens bestaat. Het gaat er niet om dat God een licht is zoals er zoveel zijn. Het gaat erom dat God licht is. En als God zich openbaart in de Heer Jezus Christus, dan zegt de Heer Jezus Christus: ik ben het licht der wereld. Dan blijkt er geen ander licht te zijn. Wanneer op andere plaatsen gesproken wordt over het profetisch woord dat een licht is, komt dat eenvoudig omdat het profetisch woord spreekt over diezelfde Christus. En als er staat dat het woord van God een licht op ons pad is en een lamp voor onze voet, is dat precies dezelfde waarheid. Namelijk dat woord van God spreekt over Christus die het licht der wereld is. En als Johannes de Doper gezonden wordt, dan staat er dat hij gekomen is om van het licht te getuigen. En het licht is uiteraard Christus. Maar zelfs als de Heer Jezus van zichzelf getuigt, dan doet hij dat vanuit het geschreven woord van God, vanuit de Bijbel. Hij zegt: er staat geschreven. Hij zegt: gij bestudeert de schriften en deze zijn het die van mij getuigen. Dus hoe dan ook, God is licht en al wat van God afkomstig is, dat heet vervolgens ook licht. Maar dat zijn dan niet verschillende dingen, maar in principe, in oorsprong zal ik maar zeggen, zijn het dezelfde dingen. Hier staat dus, wij verkondigen dat God licht is. En gans geen duisternis is in hem. Dat is vanzelfsprekend uiteraard. En zo wordt het op een positieve en op een negatieve manier gezegd. Hij is licht en geen duisternis, zodat er geen enkel misverstand over kan bestaan. Immers. God is licht en gans geen duisternis in hem. En dan pas ik meteen toe wat ik net al uit het hoofd citeerde. Efeze 5 is dat vers 13. Waar staat, maar al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar. Want al wat openbaar maakt is licht. Al deze dingen, dat wil zeggen al die zonden die de mens doet, zal ik dan maar zeggen. Kort samengevat. Al deze dingen van het licht bestraft zijnde worden openbaar, want al wat openbaar maakt is licht. En om te zien dat de definitie die ik net van licht gaf inderdaad klopt, lees ik even verder. Daarom zegt hij, ontwaakt gij die slaapt en staat op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dus je kunt zeggen, al wat openbaar maakt is licht. Kortom, dat is meervoud dan. Hè? Maar meteen erachter aan staat, Christus zal over u lichten. Want hij is dat licht. Wat hier in Efeze 5 naar voren gebracht wordt, is dat de werken der duisternis openbaar worden zodra wij in het licht wandelen. Daar gaat het hier om in Efeze 5. Want er staat bijvoorbeeld in vers 8, want gij waart eertijds duisternis, maar nu zijt gij licht in de Heere, wandelt als kinderen des lichts. En dan vers 10, beproevende wat de Heere wel behagelijk zij. En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der duisternis enzovoorts. En het is dus duidelijk dat hier door de apostel Paulus in Efeze 5 gezegd wordt dat wij in het licht wandelen omdat wij in gemeenschap leven met Christus. En dat betekent dat de werken der duisternis openbaar worden. Aan ons bekend worden dus. Want het blijft zo dat er bepaalde dingen zijn die weliswaar werkende duisternis zijn, maar die we als zodanig misschien niet eens erkennen. Maar dat komt omdat we dan niet in het licht wandelen. Maar als wij leven in gemeenschap met Christus, als daar die geestelijke groei is, zal ik maar zeggen, als we leren af te zien van de zielijke of de natuurlijke dingen en te wennen aan de geestelijke dingen, dan wandelen we steeds meer in licht en zullen bepaalde dingen die werkende duisternis zijn ook inderdaad bij ons als zodanig bekend worden. Dat wil zeggen, het zal ons openbaar worden dat dat zo is. En ik noem maar een voorbeeld. Er zijn christenen genoeg die bepaalde dingen zien als christelijke deugden, terwijl ze in werkelijkheid werkende duisternis zijn. Dat komt voor. En waarschijnlijk meer dan u misschien voor mogelijk houdt, maar het is zo. Er zijn dingen die christenen voor goed houden, terwijl ze in werkelijkheid volledig passen in, eenvoudig gezegd, het straatje van Satan. Nou, die dingen die worden openbaar in het licht. Dat wil zeggen wanneer we in gemeenschap met de Heer wandelen. En ik bedoel het niet zo mystiek als het nu klinkt. Want je kunt natuurlijk ook gewoon zeggen, heel concreet, dat wij in gemeenschap met Christus wandelen wanneer wij ons toevertrouwen aan de schrift. Wanneer we in gemeenschap leven met het woord, met het geschreven woord van God. Want dat is ook dat licht, dat is hetzelfde licht. Dat is ook het woord van God, net zo goed als de Heer Jezus zelf het woord van God is. En de meest concrete manier om onder woorden te brengen hoe wij leven in gemeenschap met de Heer is te zeggen dat we leven in gemeenschap met het woord. Dat we ons oriënteren op het woord, baseren op het woord, laten voeden uit het woord, laten leren door het woord enzovoorts. Dat kan niet uitblijven. Wanneer we dat doen, dan leren we de persoon van Christus dus inderdaad kennen. Leren we zelfs zijn gedachten gaan kennen uiteraard. Leren we zijn wezen en zelfs zijn gemoed kennen. Daar spreekt de schrift tenminste over. En dan worden de dingen die bij de duisternis horen aan ons openbaar. En op zich is dat natuurlijk een positieve gedachte. Want in het donker wandelen, in de duisternis wandelen heb ik een erge hekel aan. En toch zitten er ook negatieve kanten aan het wandelen in het licht. Het heeft ook nadelen. Er zijn dingen genoeg te bedenken waarvan we zouden kunnen zeggen, wisten we ze maar niet. Of hadden we het maar nooit geweten. Hè? Dan hebben we er ook geen problemen mee gekregen. Je kunt soms moeilijkheden krijgen doordat je op de hoogte gesteld wordt van bepaalde zaken. En dan blijken toch ook nadelen te kleven aan het feit dat we in het licht wandelen namelijk. En daar gaat dit schriftgedeelte over. Want laten we maar verder lezen. Vers 3 sprak dus over dat wij gemeenschap zouden hebben met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En dan staat er, Vanuit die positie van gemeenschap met God staat er: wij hebben verkondigd dat God licht is en gans geen duisternis is in hem. En dan de conclusie vers 6. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij in de duisternis wandelen, zo liegen wij en doen de waarheid niet. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap hebben met God, die immers licht is, en we wandelen in de praktijk in duisternis, dan liegen wij en doen de waarheid niet. Dan klopt er namelijk wat niet. En u kunt dat gewoon heel concreet opvatten. Er zijn echt niet zulke vage termen. Mensen die in duisternis wandelen zijn mensen die niet weten waarheen ze onderweg zijn. Die weten niet waar ze zich bevinden. Weten niet welke stap ze nu zullen zetten. Want ze zijn bang dat ze misschien zullen vallen. Die zijn bang voor een hele omgeving. Zijn bang voor de wereld om zich heen. En eerlijk gezegd, ik ken heel wat christenen die zo zijn. Die zijn bang voor de wereld. Alleen het woord wereld al. Dat is al voldoende om ze weg te jagen, hè? Want al die wereld en wereldse dingen. En toch is het een symptoom van het wandelen in duisternis. Want als je de dingen kent, hoef je er ook niet bang voor te zijn. Ik heb heel veel mensen gekend die zijn bang voor computers, hè? Maar als je die dingen kent, dan hoef je er absoluut niet bang voor te zijn. Integendeel, dan lach je ze uit, hè? Die dingen die kunnen ook niks. Maar voor velen is het magie, omdat ze die ding niet kennen. Het is duisternis voor ze, en sommigen zeggen het ook letterlijk, al zeggen ze dan in een andere taal, dan zeggen ze het is occult. Datzelfde is duister, hè? Maar dan verklaren ze het voor occult. Maar dat is wandelen in duisternis. En het woord occult alleen al wil zeggen, het is duister. Er is geen andere betekenis van. Maar als wij in gemeenschap met Christus wandelen, dan zijn we in het licht en er is er ook niets waarvoor wij bang hoeven te zijn. Maar het is dus een eenvoudige gedachte die naar voren gebracht wordt. Indien wij in duisternis wandelen, wil niet zeggen indien wij zonder God wandelen als zodanig. Maar het wil gewoon zeggen indien wij in duisternis wandelen. Wanneer we niet weten wat er om ons heen aan de hand is. Wanneer we bang zijn voor alles om ons heen. Wanneer we de weg in de wereld kwijtraken. Wanneer we ons verdwaald voelen. Wel, dan leven we niet in gemeenschap met hem. Of zal ik het heel eenvoudig zeggen? Als we niet weten wat er aan de hand is in de wereld, wel, dan kennen we de schrift niet. Dat is hetzelfde, maar dan met heel concrete woorden. Dan zijn we de weg kwijt. En dan hebben we de schrift nodig, die immers een lamp is voor onze voeten en een licht op ons pad. Volgens Psalm 119 nog steeds, hè. Die hebben we dan nodig, opdat we uit die schrift zullen weten in welke positie wij ons bevinden. Waarheen onze weg leidt en wat er om ons heen is en wie er met ons zijn en dat soort dingen meer. En dan wandelen we niet in duisternis, integendeel. Dan wandelen we in het licht. En dan zijn we ook bovendien in staat om met onze omstandigheden rekening te houden. Dat betekent niet dat er geen vijandelijke dingen om ons heen zijn. Het betekent alleen dat we weten waar ze zich bevinden en hoe ze zich gedragen. En als je dat alleen al weet, dan heb je het pleit in principe al gewonnen. Om dan nog maar niet te spreken over de geestelijke wapenrusting die ons wordt aangereikt in Efeze 6. Het is een eenvoudige waarheid. Maar goed, vers 6 nog een keer. Indien wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben, want er zijn er velen die dat zeggen, terwijl ze toch in de duisternis wandelen. Maar zij die dat zeggen, maar tevens in duisternis wandelen, van hen wordt gezegd dat zij liegen. Zo liegen wij en doen de waarheid niet. Wij handelen dan in ieder geval niet in overeenstemming met de waarheid. En daar is een goede reden voor. Want als je in duisternis wandelt, ken je de waarheid niet. Nou, en dan wordt het tegenovergesteld in vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen, als we echt in gemeenschap met hem wandelen, kortom, indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Dat wil zeggen, Christus is licht, maar Christus wandelt ook in het licht. De Heer Jezus kwam als mens op aarde, is in contact gekomen met het woord van God, met de geopenbaarde woord en wil van God. Hij heeft dat bestudeerd, hij heeft de wil van God voor zijn leven gezien en heeft zich daaraan onderworpen. Kortom, hij heeft zich onderworpen aan het licht wat God gegeven had. De Heer Jezus was niet alleen het licht, hij wandelde ook in het licht. En dat is wat hier staat. In 1 Johannes 1 vers 7. Maar indien wij in het licht wandelen gelijk hij in het licht is, dat wil zeggen gelijk hij in het licht gewandeld heeft en gelijk hij in het licht nog wandelt, hij is dus nog steeds in het licht en zijn positie is nog steeds een positie in overeenstemming met de wil van God en met het woord van God. Dus indien wij in dat licht wandelen gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. En dan zie je meteen wat dat woord gemeenschap betekent. Het betekent dat je dingen gemeenschappelijk hebt. En wat wij als gelovigen gemeenschappelijk met de Heer hebben is geloof. Ik weet het, in onze Bijbelvertalingen kun je het bijna niet meer terugvinden. Maar de schrift spreekt over het feit dat wij gerechtvaardigd zijn uit het geloof van Jezus Christus. Romeinen 1 vers 16 zegt al, dat, of vers 17 is geloof ik, zegt al dat de rechtvaardige leeft uit geloof tot geloof. Rechtvaardigheid Gods is geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Jezus Christus tot het geloof van ons. Dat wil zeggen, de rechtvaardigheid die wij ontvangen hebben door geloof, het is zo, hè? Die rechtvaardigheid die vindt zijn oorsprong in het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, het vindt zijn oorsprong in het feit dat hij een gelovige was en dus ook leefde en stierf in overeenstemming met zijn geloof. En ook bovendien werd hij dus opgewekt als resultaat van dat geloof. En daarom heeft hij door geloof rechtvaardigheid tot stand gebracht. Maar die rechtvaardigheid Gods is geopenbaard uit geloof tot geloof. Het komt tot alle en over alle die geloven. Dat is een waarheid die in ieder geval kort samengevat wordt in Romeinen 3 vers 21. Waar gezegd wordt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet, hebben de getuigenis van de wet en de profeten, namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus. Dat wil zeggen, er is rechtvaardigheid geopenbaard. Het is een rechtvaardigheid Gods die geopenbaard is. En die is geopenbaard volgens vers 22 door het geloof van Jezus Christus. En dat is inderdaad wat in het Grieks de grondtekst heeft. Door het geloof van Jezus Christus en dan tot allen en over allen. Dat wil zeggen, dat drukt richting uit. Het geeft aan waarheen die rechtvaardigheid Gods eigenlijk gaat. Het gaat namelijk tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid enzovoorts. En de eenvoudige gedachte is dat die rechtvaardigheid Gods tot stand kwam in Jezus Christus. En door zijn geloof kwam het tot stand. Hij werd, doordat hij een gelovige was, de erfgenaam van die rechtvaardigheid. Maar het was op grond van geloof. En omdat er bij God geen aanneming des persoons is, omdat er bij God geen onderscheid is, zegt vers 22, is het dus zo dat die rechtvaardigheid komt tot allen die geloven. Op een andere plaats vind je diezelfde waarheid, maar dan wordt het in verband gebracht niet direct met de Heer Jezus, maar in de eerste plaats met Abraham. Dan staat dat Abrahams geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. En aangezien er bij God geen aanneming des persoons is, wordt ook ons geloof dus gerekend tot rechtvaardigheid. Maar de grondwaarheid blijft dat Christus die rechtvaardigheid tot stand gebracht heeft. Omdat hij geloofde. En die rechtvaardigheid komt uit zijn geloof tot allen en over allen die geloven. En vandaar dat er ook staat in vers 24 dat er een verlossing is in Christus Jezus. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, u ziet het, uit zijn genade, door de verlossing die in Christus Jezus is. Want daar is die verlossing. Daar is in ieder geval de bron van de verlossing. En sterker nog, de verlosten zelf zijn feitelijk in Christus Jezus. En als ze daar niet zijn, zijn ze ook niet verlost. Want de verlossing is daar, in Christus Jezus. En zojuist heb ik ook verwezen naar Romeinen 1. Dat is twee bladzijden terug, dus dat is makkelijk. Waar stond in vers 16, want ik schaam mij het evangelie van Christus niet, want het is een kracht Gods tot zaligheid en ieder die gelooft. U ziet het, en ieder die gelooft. Eerst de Jood en ook de Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, dat wil zeggen de rechtvaardigheid Gods wordt in het evangelie van Christus, geopenbaard. En die rechtvaardigheid is uit geloof tot geloof. Dat wil zeggen, er is eerst geloof, in dat geloof vindt rechtvaardigheid zijn oorsprong. En dat geloof is het geloof van Christus. Maar die rechtvaardigheid komt daaruit en gaat tot allen en over allen die geloven. Dat is wat hier ook staat. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde, in het evangelie dus, geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven is, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Niet slechts door het geloof, dat is wel zo, maar dat staat er niet, maar uit het geloof. En het punt is dus dat de Heer Jezus degene is die in het licht wandelde. Dat wil zeggen, hij wandelde in het licht van het woord van God dus. Hij handelde dienovereenkomstig. Hij had daar zijn eigen bestemming in gezien. Hij heeft dienovereenkomstig geleefd en is dienovereenkomstig gestorven. En daarom heeft God hem dienovereenkomstig opgewekt. Hij heeft zich gegeven in de dood vanwege de heerlijkheid die hem voorgesteld was. Wie had hem dat voorgesteld? Wel, God. Waar had God hem dat voorgesteld? Wel, simpel. In de schriften. In de Bijbel. Ik krijg altijd dat rare verhaal te horen van... We weten niks van de jeugd van de Heer Jezus. We weten nog wat hij deed toen hij 12 jaar was. Weten we iets van, net. Hè? En dan weten we niks meer totdat hij 30 jaar was. En dan zeg ik, nou, wat missen we dan? Toen hij 12 jaar was, wordt er gezegd dat hij was in de dingen zijns vaders. Dat hij zich bezig hield met het onderzoek der schriften. En ik ben er zeker van dat toen hij 30 was, dat hij dat nog deed. Waarom zou hij niet al die 18 jaren zich bezig gehouden hebben met de bestudering van de schriften? Het is duidelijk dat de levenswandel die hij daarna openbaarde, dat wil zeggen, toen hij 30 jaar was, of bijna 31 trouwens, begon hij met zijn publieke optreden. En het moet heel duidelijk zijn dat iemand die zo leefde, die zo rondwandelde, zal ik dan maar zeggen, die zo handelde en zo de mensen tegemoet trad, die moet een heel diep inzicht gehad hebben in het woord van God. Dat kan niet anders. Die moet daardoor gevormd geworden zijn. Dat is anders ondenkbaar. Iemand met zo'n geweldige wijsheid, met zo'n geweldig doorzicht, met zo'n geweldige mensenkennis. En hij was net 30. Een jonge man. Hè? Dat vindt zijn oorzaak in de bestudering van de schrift. Het is heel duidelijk dat de Heer Jezus zelf de schriften bestudeerd heeft, daaruit zijn eigen positie heeft leren kennen, zoals wij ook zijn positie uit de schrift hebben moeten leren kennen. Hij zo goed als wij. En hij heeft in dienovereenkomstig moeten wandelen. En wij moeten net zo goed dienovereenkomstig wandelen. Dat is een uitgemaakte zaak. En daar gaat het hier over. En wanneer wij dat doen, dan hebben wij gemeenschap met hem. Dan zijn we met dezelfde dingen bezig. En wat staat er in de Hebreeënbrief? Er staat dat hij in alle dingen verzocht is geweest, gelijk als ook wij, doch uitgenomen de zonde. Er staat niet dat hij iets voor had op ons. Er staat alleen dat hij het nadeel dat wij hebben, dat had hij niet. Dat nadeel van die inwonende zonde, dat had hij niet. Dat is waar. Maar verder is hij verzocht geworden, gelijk als ook wij. Hij is juist daarom vlees en bloed deelachtig geworden, staat er. Opdat hij vervolgens een getrouw en barmhartig hoge priester zou kunnen zijn. En daar moeten we het inderdaad vanavond nog over hebben. Dat hij dat is. Maar het vloeit voort uit het feit dat hij oorspronkelijk wandelde in het licht. En dat is wat 1 Johannes 1 vers 7 dus zegt. Maar indien wij in het licht wandelen, gelijk hij in het licht is, zo hebben wij gemeenschap met elkander. Onze gemeenschap bestaat hierin dat we allebei in het licht wandelen. En dat we allebei ons houden aan het woord van God en aan de wil van God. Dat we ons allebei daaraan onderwerpen, daar gaat het maar om. En dan staat er, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. En dat is merkwaardig, want hoe kom je nou op het idee om over zonden te praten? We hebben gemeenschap met Christus, gemeenschap met de opgewekte Christus, die gezeten is in de hemel, nu. Daar gaat het om. En dan ineens, dan staat er, dat we met hem gemeenschap hebben, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Kijk, de gedachtegang is betrekkelijk eenvoudig, want wat er staat is dat wij wandelen in licht. En nou kom ik bij dat negatieve punt van licht. Dat wil zeggen, het licht openbaart ons inderdaad onze zonden. Als wij in het licht wandelen, betekent dat dat de dingen die wij denken, de dingen die wij doen, ook inderdaad in het licht komen en dat die herkenbaar zijn. Dat is precies wat de apostel Paulus in Efeze 5 aanhaalde, waar hij het had over de werken der duisternis. Hij zegt dat we daar geen gemeenschap mee moeten hebben, maar bestraft ze ook veel eer, zegt hij. Namelijk door het licht van het woord van God dus daarop te laten schijnen. Want ze worden aan het licht gebracht en van het licht of door het licht bestraft. Dat betekent dat we het als werkende duisternis aanmerken en ons vervolgens niet meer bezighouden. Ook niet ze bestrijden, want dat is weer wat anders, maar we houden ons er niet mee bezig. Dat is de gedachte. En hier in 1 Johannes 1 vers 7 lezen we dat het bloed van Jezus Christus zijn Zoon ons reinigt van alle zonden. En dat is een belangrijke opmerking, want als wij in het licht wandelen, komt die zonde eventueel aan de orde. Dat wil zeggen, die komt aan het licht. Als wij ons spiegelen aan het woord van God, dan is het dus duidelijk dat wij zondigen. Want dat zegt het volgende vers ook. Indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Of vers 10. Indien wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, zo maken wij hem tot een leugenaar. En zijn woord is niet in ons. Kortom, wat de apostel ons voorhoudt is zoveel als verbeeld je me niks. Je kunt wel zeggen dat je in Christus bent en gemeenschap hebt met Christus enzovoort, maar dat betekent niet dat je niet zondigt. Dat is een belangrijke uitspraak, omdat ik mensen ken die zeggen precies hetzelfde. Die zeggen, ik ben in Christus en ik ben in hem volmaakt, want in Christus woont al de volheid der Godheid lichamelijk en wij zijn in hem volmaakt, die het hoofd is van elke overheid en macht enzovoort. Citeren ze uit de Colossensebrief en zeggen ze, ik heb de laatste 3,5 jaar al niet meer gezondigd. Kijk, dan zegt Johannes, dan misleiden wij onszelf, want zo is het namelijk niet. Wij mogen dan volmaakt zijn in Christus, dat is één kant van de waarheid en zelfs het is één kant van onze persoon. Maar de andere kant is dat we wel degelijk zondigen en we doen dat ook met de andere kant van onze persoon, zo ligt het eigenlijk. Die beide dingen gebeuren, aan één kant verzoend met God, aan één kant volmaakt in Christus, in één kant gemeenschap met Christus, maar juist door die gemeenschap met Christus wordt aan de andere kant onze zonden openbaar. Kijk, de problematiek daarin, die is nogal ingewikkeld, want die zonden worden aan ons openbaar. Dat zou moeten betekenen dat als wij in het licht wandelen en ons oriënteren op het woord van God, dat we daar nogal moeite mee hebben met het feit dat onze zonden openbaar worden. Dan kun je twee dingen doen, of proberen niet meer te zondigen, of proberen niet meer in het licht te wandelen. Eén van de twee, en ik vrees dat de meesten voor het laatste kiezen. Zodat niet blijkt dat al die dingen zonde zijn die men doet, hè, die men zo lang voor goed gehouden heeft. Maar hoe dan ook, we wandelen in het licht, dat is naar de wil van God, maar het openbaart ons onze zonden. Maar degene die daarmee zit, dat zijn wij eventueel, maar degene die er helemaal niet mee zit, dat is God. Kijk, van God uit is het zo dat wij in Christus, of door Christus, met God verzoend zijn. Dat kan niet missen. Als wij geloven, als we ons vertrouwen in het woord van God, of in God zelf dus, of in Christus gesteld hebben, dan betekent dat dat ons geloof gerekend wordt tot gerechtigheid of tot rechtvaardigheid. Dat betekent dat God ons in Christus volmaakt ziet. En dan is het waar wat Romeinen 8 vers 1 zegt. Zo is het dan nu geen verdoemenis meer voor degenen die in Christus Jezus zijn. Dat wil zeggen dat er misschien nog wel zonden zijn, maar er is in ieder geval geen straf op die zonden. Want er is geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. Of anders haal ik Johannes 3 aan, waar staat dat degene die gelooft niet veroordeeld wordt. Dus er mogen dan misdaden gedaan worden, maar een veroordeling kan er nooit op volgen. Bovendien, wij leven niet onder de heerschappij van de wet, maar we leven volgens Romeinen 6 bijvoorbeeld onder de heerschappij van de genade. En ook op grond daarvan kunnen die zonden dus door God niet veroordeeld worden. Zo, wij leven in gemeenschap met Christus. We leven in gemeenschap met het woord van God. Wij wandelen in het licht. Daardoor worden onze zonden openbaar. Maar daar houdt het mee op ook. Dat wil zeggen, hooguit zijn wij degene die daar problemen mee hebben. Of nou wat anders zeggen, eventueel is het ons geweten dat daar moeilijkheden mee heeft. Maar daar houdt het echt op. God kan er geen moeite mee hebben. Het is een duidelijke zaak dat Romeinen 8 begint met, zo is het dan geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn. En Romeinen 8 eindigt met te stellen dat er niets is wat ons kan scheiden van de liefde Gods welke is in Christus Jezus onze Heer. Ook onze zonden dus niet. Het kan er niks aan toedoen, het kan er niks aan afdoen. Het is er niet op van invloed. Het is alleen zo dat in het licht die zonden openbaar worden. Maar dat is dan ook alles. En dan zeg ik weer, alleen ons geweten kan er misschien problemen mee hebben. En ik zeg uitdrukkelijk misschien. Want de volgende waarheid is dat dat niet hoeft. Want het moet duidelijk zijn, als God geen problemen maakt meer over onze zonden, waarom zouden wij er dan problemen over moeten maken? Nou, ik zeg niet meer dan precies dat wat ik nou zeg, hoor. Hè? Wij hoeven ons wat dat betreft dus geen problemen te maken over onze zonden. Dat hoeft voor God niet. Hij heeft er geen problemen mee. Hij heeft ze weggedaan. Hij heeft ze vergeven. Wij hebben de verlossing, hè? Namelijk de vergeving der misdaden. Efeze 1. Dat is niet omdat wij daar wat voor gedaan hebben. Integendeel, dat is op grond van het feit dat wij geloven dat Christus daar wat voor gedaan heeft. En dat is al gebeurd. Dus ik bedoel, die zaken zijn al lang geregeld. Maar desalniettemin, het woord van God of de gemeenschap met Christus maakt onze zonden ons aan ons openbaar. Dat is nu eenmaal zo. Maar daarom staat er ook, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Let wel, er staat niet eens van dat in die gemeenschap worden die zonden openbaar. Het wordt gewoon overgeslagen, want dat is een duidelijke zaak dat dat gebeurt. En bovendien hoeft de apostel dat niet te vermelden, want dat is helemaal niet de bedoeling. En bovendien, als je van niks bewust bent, waarom zou je iemand erop opmerkzaam maken? Wij zijn het licht niet dat we anderen op hun zonden moeten wijzen. Wij zijn degene die anderen moeten wijzen op de verlossing die in Christus Jezus is. Niet op hun zonden. Nou ja, het heeft wel met elkaar te maken natuurlijk, dat weet ik ook wel. Hè? Maar het blijft zo, als een mens zichzelf niet als een zondaar ziet, bereik je hem ook niet met het evangelie. Je kunt ze alleen bereiken met het evangelie als ze zichzelf eerst hebben leren kennen als een zondaar. Dus op mensen op hun zonde wijzen, dat is over het algemeen volstrekt onnodig. Want het leidt tot niks. Ze herkennen het toch niet. Ze zullen dat eerst moeten ervaren, zelf moeten zien. En dan is onze boodschap dat we ze confronteren met het evangelie. Dat is onze verantwoordelijkheid. Zie? Dus wij hoeven dat niet te doen. Maar wat het woord van God doet, is inderdaad ons onze zonde laten zien. Dus ook wat de schrift zegt, dat de geest dat doet. Hè? De geest overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Inderdaad. Nou, en als wij in het licht wandelen, en geest is ook licht hoor. Anders moet u nog maar eens even lezen de evangelie van Johannes. De eerste versen. Want daar lezen we over geest, leven en licht. Als begrippen die volledig met elkaar samengaan. Hè? Daar staat in het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En dan in vers 4, in hetzelfde was het leven en het leven was het licht der mensen. En over dat licht wordt dan vervolgens getuigd. En dan gaat het verhaal verder met te wijzen op het feit dat men aan de ene kant geboren moet worden uit het licht. Dat wil zeggen dat men daar zijn oorsprong moet vinden. Dat daar het leven vandaan komt. En aan de andere kant dat men geboren moet worden uit geest. Geest en leven zijn synonieme begrippen. En van leven wordt hier weer gezegd dat het is het licht der mensen. Dus geest, leven en licht zijn drie verschillende aanduidingen. Nou, eigenlijk van de persoon van God zelf, als het er nou helemaal over gaat. Je kunt ook wel wijzen op de verschillen, dat kan ik ook wel. Het verschil tussen geest, leven en licht. Maar het belangrijkste is de overeenkomst die er is tussen die drie. En wat de geest doet, is overtuigen van zonde. Dat is dus wat licht ook doet. Zonde laten zien, openbaar maken. Maar wanneer die zonden aan ons openbaar worden, aan ons als gelovigen, op grond van het feit dat we in gemeenschap met hem wandelen, dan is het resultaat dat we die zonden zien, maar dan staat er, en het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. En dan zeg ik meteen, maar er staat niet bij dat je die zonden eerst belijden moet. Er staat ook niet dat hij ons wil reinigen van elke zonde. Integendeel, er staat simpelweg dat het gebeurt. Het staat er als een belofte. Of als de vaststelling van een feit, hetgeen in de praktijk natuurlijk hetzelfde is. Het is een vaststaand gegeven. Wij wandelen in gemeenschap met hem. In gemeenschap met het licht, gemeenschap met het woord. En het resultaat dan is, en het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden. Het eerste resultaat wat ik net noemde is dat onze zonden aan ons openbaar worden. Maar dat wordt hier overgeslagen. Dat wat hier direct gezegd wordt, is dat onze zonden juist weggedaan worden. Dat we daarvan gereinigd worden. En er is ook een hele goede reden voor. En het is de apostel die dat in de Hebreeënbrief naar voren brengt. Dat is namelijk dit. Dat wanneer wij wandelen echt in gemeenschap met de Heer, in verband met het woord van God, dan leren we uit datzelfde woord van God en leren we uit het werk wat Christus volbracht heeft, dat onze zonden vergeven zijn. En als we het woord van God gewoon geloven, dan heeft dat inderdaad als resultaat dat ook ons geweten gereinigd is. Dat wil zeggen dat we geen geweten meer hebben van zonde. Nou ja, we zullen nooit ontkennen dat we zondaren zijn en dat we ook zondigen naar de oude mens. Maar daarom hoef je nog geen last te hebben van je geweten. Nou, tegenover mensen soms wel misschien. Dat kan voorkomen natuurlijk. Maar tegenover God in ieder geval niet. Dat hoeft namelijk niet. Want het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het is niet hoogmoed, het is het normale resultaat van de werking van het woord van God. En dan moet ik er nog wel bij zeggen, er staat, het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonden. Het is zo dat de meeste mensen denken bij het bloed van Jezus Christus aan Golgotha. Dat wil zeggen, aan het lijden en sterven van de Heer Jezus. Maar ik moet wel zeggen dat de uitdrukking dat niet betekent. Dat kan sowieso wel niet, want dan had er moeten staan, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon heeft ons gereinigd van alle zonden. Dat wil zeggen, dan gaat het over iets wat in het verleden gebeurd is. En het is ook zo. Fundamenteel is dat juist. Maar dat staat hier niet. Er staat, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt nu ons van alle zonden. Het staat allemaal in de tegenwoordige tijd. Indien wij in het licht wandelen, nu enzovoorts, dan is het zo dat het bloed van Jezus Christus ons nu reinigt van alle zonden. En dan komen we in de pracht van een problematiek, want dan zeggen we, heeft Jezus Christus dan bloed? Nou, dat niet. Maar hij heeft wel dat waarvan bloed een beeld is. Namelijk leven. Ja, want weet je wat nou zo vervelend is? Dat bloed is een beeld van leven. Maar wij associëren het bijna altijd niet met leven, maar met dood. Waarschijnlijk omdat wanneer bloed gezien wordt, het niet best is. Als iemand zijn bloed verliest, dan betekent dat dat hij zijn leven verliest en dat hij dus sterft. Zoals wij bloed zien, dan denken wij aan dood. Maar dat is onze associatie. Maar die associatie vindt zijn oorsprong in het feit dat bloed niet dood is, maar integendeel leven. Als iemand geen bloed meer heeft, dan heeft hij geen leven meer. Maar zolang hij bloed heeft, heeft hij leven. En het is zelfs zo dat met een wat onorthodoxe vertaling de Bijbel zegt dat het leven van de mens zijn bloed is. Ik weet wel, dan staat er ziel. De ziel is het bloed en het bloed is de ziel. Maar hetzelfde woord ziel wordt wel degelijk in andere schriftplaatsen vertaald, terecht overigens, met leven. Het gaat om het principe dat bloed de uitbeelding is niet van dood, maar van leven. En als de Bijbel zegt, het bloed van Jezus Christus zijn Zoon reinigt ons van alle zonden, dan wordt er gezegd dat het leven van Jezus Christus, de levende Zoon van God, dat ons reinigt van alle zonden. Want wij leven in gemeenschap met de levende Zoon van God. En doordat hij leeft, worden wij ook nu gereinigd? Ja, als commentaar daarop moet ik de hele Hebreeënbrief bespreken. Minstens, maar dat is een heel Bijbelboek wat alleen en uitsluitend over dat onderwerp handelt. Over het werk van Christus nu. En de strekking van de Hebreeënbrief is dat Christus leeft en onze hoge priester is, de levende hoge priester, die ons volkomen kan zalig maken, omdat hij altijd leeft om voor ons te bidden staat, om voor ons tussen beiden te treden. En wat hij doet als onze hoge priester, dagelijks zal ik maar zeggen, continu, is ons reinigen van alle zonden. Dat is wat hij doet. En waarom doet hij dat? Wel, omdat het resultaat is van dat wat hij al gedaan heeft. Dat hangt met elkaar samen uiteraard. Want de positie die hij nu heeft, is het resultaat van de weg die hij ooit ging. Dat wil zeggen, Ooit leed hij voor onze zonden en stierf hij voor onze zonde. Maar inmiddels leeft hij. En hij is degene die dus de aangewezen persoon is om onze belangen te behartigen. Hij heeft zelf hoogstpersoonlijk ooit onze zonden weggedragen aan het kruis van Golgotha. En zodra wij, laten we zeggen vandaag, een zonde begaan. En zodra de beschuldigende vinger uitgestoken wordt van hij heeft gezondigd. Dan is daar de Heer die zegt, dat kan wel zijn. Maar ik ben de middelaar en ik heb die zonde weggedragen. Dus weg met die aantijging. En als je dat gelooft, dan heb je althans tegenover God geen last meer van je geweten. Integendeel, dan roemen wij in de levende Christus, onze hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Want dat is de strekking van dit vers. Het bloed van Jezus Christus, dat wil zeggen het leven van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dat is wat vandaag aan de dag gebeurt. Nou, onder die werking van dat bloed leven wij. Wij zingen zo dikwijls naar het kracht in het bloed van het lam. En ik heb er jarenlang bij gedacht aan het kruis. Maar dat bleek een misverstand te zijn. Ik vond het ook altijd een raar lied, eerlijk gezegd. Ja, echt. Kracht in het bloed. Maar het punt is dat het ook niet gaat om het bloed wat eens gestort werd. Het gaat om het bloed, namelijk het leven wat Christus nu heeft. En daarin is kracht, want leven en kracht, wel, dat is het leven en de kracht van het eeuwige leven. Dus de kracht van de opgewekte Christus. De kracht die God gewrocht heeft in Christus als hij hem uit de doden heeft opgewekt. Hij heeft een leven, namelijk bloed, gegeven. En dat is ook datzelfde bloed waarvan gesproken wordt door de Heer Jezus zelf. Dat is namelijk wanneer hij de beker neemt en zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Hij neemt de beker wijn en zegt, dit is het bloed van het nieuwe verbond. Maar het bloed van het oude verbond, dat was het bloed wat gestort werd op Golgotha. Dat is bloed van de oude mens, bloed van de oude schepping. Dat leven werd uitgestort. Het leven onder het oude verbond werd uitgegoten, werd uitgestort, of hoe moet ik dat moeten zeggen. Hè? Maar het leven van het nieuwe verbond wordt bewaard. Dat is in die beker. En die beker gaat dan ook samen met het brood, waarvan uitdrukkelijk gezegd wordt dat het een beeld is van het lichaam van Christus. Niet dat wat aan het kruis hing, uiteraard, maar dat wat nu bestaat en waar wij zelfs leden van zijn, 1 Korinthe 10. Wij zijn eens broods deelachtig. Wij zijn leden van zijn lichaam, staat er. En die wijn, waarvan gezegd wordt, is het bloed van het nieuwe verbond, is uiteraard het leven van het nieuwe verbond, namelijk het leven wat in dat brood is, zal ik maar zeggen. Het leven wat in de gelovigen, wat in de gemeente is. Het is het leven van Christus in ons nu. Ja, ik weet dat er misverstanden over bestaan. Ik neem het ook niemand kwalijk, daar gaat het niet om. Hè? Maar het gaat om Bijbelse waarheden. Het is een duidelijke zaak dat, ook als er zelfs gezegd wordt, doet dit op mijn gedachten is, dat we daarbij ook niet denken aan dat wat in het verleden was, maar dat we denken aan wat het heden is. Dat we daarbij niet denken aan dood, maar dat we daarbij dus denken aan opstanding. En aan het leven van Christus wat nu in ons leeft. Of anders gezegd, dat we denken aan de levende Christus die onze hoge priester is. En die ons doet leven in gemeenschap met hem, waardoor we deel zijn van het ene brood, zal ik dan maar zeggen. Waardoor we deel hebben aan die beker. Daar denken wij aan, tenminste. Want daar gaat het over, dat wordt ook uitdrukkelijk verklaard. Zie, we moeten los van dood, we moeten denken aan leven. En als we denken aan de levende Christus, dan denken we eraan dat hij nu, op dit moment, ons reinigt van alle zonden. Op andere plaats zelfs, dat hij zelfs nu onze geweten reinigt van dode werken, opdat we nu de levende God zouden kunnen dienen. Het eerste wat dus gezegd wordt is, dat als wij in het licht wandelen, dat wij dan ook gereinigd worden van elke zonde. Alle zonden staat er, maar beter in hedendaags Nederland zou het moeten zijn elke zonde. Dat wil zeggen, welke het ook is, hij wordt vergeven. Elke zonde. Dat is niet op bepaalde voorwaarden. De voorwaarde is simpelweg dat we leven in gemeenschap met hem. Maar ik moet zeggen aan de andere kant, ook als we niet wandelen in de praktijk in gemeenschap met hem, dan nog zijn we met hem verbonden wanneer we ooit onszelf aan hem hebben overgegeven. Als wij zijn wedergeboren, zijn we één plant met Christus geworden, of we dat in de praktijk van ons leven nou erkennen of niet. Maar als we dat verder niet erkennen, Als we dus verder niet in dat licht wandelen, betekent dat dat we wel degelijk moeten rekenen dat we moeilijkheden hebben met de zonde die wij gedaan hebben, met ons geweten. En ik ken een massa zo, christenen, die altijd met zichzelf overhoop liggen, want ze hebben zoveel gezondigd. Ze zijn ook erge zondaren, ze zijn vleeselijk en verkocht onder de zonde. Dat zegt de Bijbeltekst ook dus, hè. Maar ik zeg altijd maar zo, genade heerst vandaag aan de dag. Dus één hoofdstuk terug in de Romeinenbrieven staat, hè. Daar staat dat ronduit. En hoe dan ook, als we in gemeenschap met hem wandelen, dan reinigt hij ons van elke zonde. Omdat hij leeft. En daarom staat het er zo. Het bloed van Jezus Christus, zijn zoon, reinigt ons van elke zonde. Dan vervolgt het met, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. Met andere woorden, wij hebben het wel. En dan kan het weinig schelen hoe je dit opvat. Je kunt zeggen, er staat zonde in het enkelvoud. En dus gaat het om de zondige natuur van de mens. En dan zeg ik dan is het ongetwijfeld van toepassing wat hier staat. Want de zondige natuur die ligt besloten in het vlees. Zonde en vlees zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En mijn lichaam is nog steeds vlees en dus is de zonde daarin nog steeds. Dat is gewoon zo. Maar als we dit woord zonde opvatten als het enkelvoud van het meervoud, namelijk in de zin van we hebben zonden, maar als we zeggen dat we niet één van die zonden hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet, dan is dat natuurlijk ook correct. Want als de zonde als zondige natuur in ons is, dan betekent dat we dan inderdaad ook zondigen. Hè? En als we zeggen dat dat niet zo is, dan verleiden wij onszelf, dat is leuk. Er zijn er die proberen mij te verleiden door te zeggen dat ze nooit meer zondigen. Ze zijn al zo volmaakt geworden in Christus, zo ver gegroeid, zo tot het geestelijke wasdom gekomen, die zondigen al niet meer. En dan moet ik altijd lachen, want dan zijn ze zichzelf aan het verleiden, staat hier. Goed, zo verleiden wij onszelf, staat er, en de waarheid is in ons niet. Met andere woorden, dan leven we niet in gemeenschap met de waarheid, en de waarheid is... Ja, de waarheid is Christus, hè? Ik ben de weg, de waarheid en het leven. De levende Christus is de waarheid. Kortom, als de waarheid niet in ons is, is Christus niet in ons. Daar gaat het om. En dan gaat het dus om een leugen. Dus, hier in vers 8 vinden we nou bijna een unicum, zou ik bijna willen zeggen. Want hier in vers 8 vinden we de opmerking dat er echt zonde in ons is. Zonde actief is en kortom, dat wij zonden doen. Het is een van de weinige schriftplaatsen waar ronduit gezegd wordt dat een gelovige zondigt. Ik heb bijna gezegd gewoon zondigt. Want ja, helaas is dat gewoon. Maar zodra we van een gelovige zeggen dat hij een zondaar is en nog zondigt, dan zijn we verplicht daar ogenblikkelijk aan toe te voegen dat die zonden worden weggenomen. Dat wij gereinigd worden van die zonden. En zodra we tegen iemand zeggen dat hij gezondigd heeft, dan zullen we eraan toe moeten voegen dat hij als hij zijn zonde beleidt, vergeving van die zonde ontvangt. Maar nou moeten we elkaar heel goed begrijpen waar we het over hebben. Want er zijn hier twee dingen aan de orde. Kijk, als wij gezondigd hebben, als wij zonden gedaan hebben, kunnen wij die zonden misschien elkaar vergeven. Dat wil zeggen, in de praktijk, we zien ze door de vingers. En we rekenen verder niet mee. Maar dat doet aan de feiten niks af. Dat wil zeggen, die zonden blijven daar. Ze zijn gedaan. Het enige wat gebeurt wanneer wij elkaar zonden vergeven, zal ik maar zeggen, is niet dat zonden worden weggenomen, maar dat dan niet de schuld wordt weggenomen van die zonden, maar waarschijnlijk wel het schuldgevoel wat men over die zonden heeft. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Laat ik het zo zeggen, als wij gezondigd hebben, hebben wij een schuld. Als wij gezondigd hebben tegenover God, hebben wij een schuld tegenover God. Wel, God heeft die schuld weggedaan. Dat is geen probleem, dat is allemaal al geregeld. Maar een ander ding is, dat er niet alleen een schuld ontstaat, maar bij een normaal mens ontstaat ook een schuldgevoel. Dat wil zeggen, hij wordt zich bewust dat hij schuld heeft. Dat wil zeggen, zijn geweten klaagt hem aan. En het heeft te maken dus feitelijk met gevoelens. Een schuld hebben is een objectieve zaak. Maar schuldgevoel hebben, ja, dat is heel wat anders. Maar die beide dingen worden weggedaan. Schuld wordt weggedaan, of beter gezegd, schuld is weggedaan. De enige manier om van onze schuldgevoelens af te komen is die schuld te belijden tegenover degene tegenover wie we die schuld hebben. Zie? Als ik tegen u gezondigd heb, moet ik naar u toe gaan en dat belijden enzovoorts. En dan ben ik eraf. Ja, als u het me dan vergeeft, dan ben ik eraf. En als u het me niet vergeeft, ben ik er ook af. Want dan kan ik er ook niks meer aan doen. Want zo eerlijk ben ik wel. Daar ben ik nogal makkelijk in. Zo ver gaat dat. Hè? En zodra je tegen iemand zegt dat hij een schuld heeft tegenover God, zou je erbij moeten zeggen dat hij dan die schuld belijden moet. Ik heb het niet over of het wel waar is. Ik heb het over dat als je iemand vertelt dat hij een schuld heeft tegenover God, dan moet je hem meteen vertellen hoe hij eraf komt. Beter is mensen te vertellen dat God hun schuld weggedaan heeft. Dat God hun schuld betaald heeft. Maar nu in dit verband kon de apostel er natuurlijk moeilijk omheen. Hij moest natuurlijk wel zeggen dat inderdaad een gelovige, ondanks dat hij een gelovige is, nog steeds zondigt. Maar daarom voegt hij er meteen aan toe, en indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeven. En laten we dan goed lezen wat er staat. Er staat indien wij onze zonde belijden. Er staat niet op voorwaarde dat wij onze zonde belijden, maar er staat in geval dat wij onze zonde belijden. En dat is een belangrijk onderscheid hoor. Hier staat niet dat het verplicht is om een zonde te belijden. Hier staat dat je het kunt doen. Niet dat je het moet doen, maar dat je het kunt doen. Het kan voorkomen dat iemand dat doet, indien wij dat doen. Indien wij onze zonden belijden. En dan is de vraag, waarom zouden wij dat doen? En dan zeg ik, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet zo precies. Hè? Maar laten we zeggen, wanneer we last hebben van een schuldgevoel. Wanneer ons geweten ons aanklaagt. Niet wanneer God ons aanklaagt, want dat doet hij niet. We zijn immers gelovigen. We hebben immers de vergeving der misdaden. Naar de rijkdom zijner genade. Hij klaagt ons niet aan, maar als ons geweten ons aanklaagt, als ons geweten dat echt doet, ja, kan ik het helpen? Dat geweten, dat werkt zo, hè? Als ons geweten dat doet, wel, er is maar één manier om daar af te komen, is die schuld belijden, dat kun je rustig doen. En precies zoals ik het zeg, dat kun je rustig doen, want rust wil zeggen dat je vertrouwen hebt, hè? Je kunt het rustig doen, je kunt vertrouwen op de Heer, want wat staat er? Indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig. Ja, dat is nou zo aardig. Ik zeg altijd, er staat niet, hij is genadig en barmhartig. Dat is hij wel, maar er staat hier niet. Er staat, hij is getrouw en rechtvaardig. Nu, het moet hem duidelijk zijn dat het vergeven van zonden niet iets is van getrouw en rechtvaardig zijn. Integendeel, zodra onze rechters zonden beginnen te vergeven, zijn ze geen rechter meer. Vinden we ze niet rechtvaardig namelijk. Dat vinden we bovendien onrechtvaardig. Het punt is dat rechtvaardigheid niet tot uitdrukking komt, normaal gesproken, in vergeven van zonden. Integendeel. Alleen, hier staat dit wel, om de eenvoudige reden dat die schuld die er is als gevolg van deze zonde al betaald is. Het recht heeft al zijn loop gehad. De straf van onze zonde was op hem. De Heer heeft onze zonde al weggedragen. Dat is verleden tijd. Dat wil dus zeggen dat als er nu beschuldiging tegen ons wordt ingebracht, dat de opperste rechter die zonde moet vergeven. Moet zeggen, ja, ze zijn wel gedaan, maar het is al geregeld. Hij moet ze vergeven, omdat de prijs al betaald is. En dus de enige manier om op rechtvaardige wijze zonden te vergeven. Dat is op grond van het feit dat het al geregeld is. En dat is wat het hier om gaat, want dat zegt dat andere woord ook. Er staat, hij is getrouw. Getrouw aan dat wat al eerder bepaald is. Trouw aan het woord. Trouw aan de belofte. Dat bijvoorbeeld geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid of zoiets, hè? Of trouw aan dat wat hij zelf tot stand gebracht heeft. Trouw aan de opstanding, de dood en de opstanding van Christus dus. Het ziet op dat wat in het verleden gebeurd is. Hij is getrouw en rechtvaardig dat hij ons de zonden vergeeft. Ik hoop dat u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel te zeggen dat wij voor God volmaakt zijn. Dat wij in Christus volmaakt zijn voor God. En wie komt er afbreuk aan doen? Wie komt te vertellen dat het anders is? Niet God. Niet de Heer Jezus. Maar wij. Op het moment dat we komen belijden. Dan zijn wij degene die zeggen van, ja, ik ben wel volmaakt, dat kan wel wezen, maar ik heb wel gezondigd. Het is nog correct ook. Het is waar. Maar juist omdat dat allemaal zo is, is er geen andere mogelijkheid dan dat God getrouw en rechtvaardig is en dat hij dus die zonden vergeeft. En wat wij dus doen, is met onze schuldgevoelens, met onze emoties, met ons geweten, naar hem gaan en zeggen, Heer, we zitten ermee. En hij wil het graag dan uitspreken. De heel normale reactie van de mens, als hij iets misdaan heeft tegenover ander, is de enige mogelijkheid om het op te lossen, om dat tegenover die ander uit te spreken. Los van of die ander dat nou kwalijk neemt of niet. Los van of het je vergeven wordt, bedoel ik. Je hoeft er weinig mee te maken. Je moet eraf. Je moet dat uiten. Nou, dat mag je bij de Heer doen. De Heer is zo genadig en barmhartig dat hij ons zelfs niet kwalijk neemt wanneer wij onze zonden belijden. Zo zit het eigenlijk. Omdat we dat nodig hebben. Dat wil zeggen, omdat we dat blijkbaar nodig hebben. Want we hoeven dat niet nodig te hebben. Dat is niet verplicht. Het staat hier namelijk niet. Integendeel, zou zelfs dan in strijd zijn met het andere schriftplaatsen. Maar het punt is dat hier gezegd wordt dat we dat mogen doen. En waarom zegt de apostel dat? Nou, omdat hij ons net aangepraat heeft dat wij zondigen. In het voorgaande vers. Hij praat ons die schuld aan en hij zegt er dus bij hoe je eraf moet komen. Dat is consequent immers. Hij zegt, indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf en de waarheid is in ons niet. En daar staat dan prompt tegenover. En indien wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig dat hij onze zonde vergeven en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Maar dat hij ons reinigt van alle ongerechtigheid, dat had hij al gezegd in vers 7. En er werd helemaal niet gesproken over belijden, er werd gesproken over het wandelen in gemeenschap met Christus. En ik blijf erbij, als je wandelt in gemeenschap met Christus, is dat werkelijk dat ideaal wat de schrift voorhoudt bereikt is, dan komt het niet in je hoofd op om zonde te belijden tegenover de Heer. Wel tegenover anderen eventueel. Ik zei eventueel. Maar tegenover de Heer, niet tegenover de Heer. Wel, met de Heer is het wel in orde. Met anderen misschien niet, maar met de Heer is het probleem geregeld. Heeft hij gedaan. Het enige wat we doen is danken voor de vergeving die wij ontvangen hebben. Wij hebben de vergeving der misdaden. Dat is een duidelijke zaak. Dat is een bijbelse waarheid. En dit vers doet daar helemaal niks aan af. Het probleem is dat wanneer de schrift aan de ene kant zegt dat wij volmaakt zijn, aan de andere kant dat wij gezondigd hebben, is dat de schrift dan spreekt over twee verschillende dingen. Namelijk aan de ene kant het nieuwe leven wat wij in Christus ontvangen hebben, dat wat uit God geboren is, en aan de andere kant dat wat uit Adam is, namelijk de oude mens. En die twee die zijn verenigd in één lichaam nu. En dat maakt het zo moeilijk om erover te praten. Want als ik praat over mezelf, over wie heb ik het dan? Over die oude mensen of over die nieuwe? Dat kan allebei. Immers. Dat moet uit het verband blijken. Als ik zeg, ik ben in Christus volmaakt, heb ik het duidelijk niet over die oude mens die waar u tegenaan staat te kijken. Want die is helemaal niet volmaakt. Want het is ook niet in Christus. Maar wat in Christus is, is dat nieuwe leven wat ik ontvangen heb. Dat is de gang van zaken. Het een overheerst het andere. Dat is de normale gang van zaken. Zo hoort het ook. En dat is het geheim van deze brief van Johannes. Hij zegt bijvoorbeeld hier in vers 8 van hoofdstuk 1. Indien we zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. Maar in hoofdstuk 3 vers 9 zegt hij, en ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. En een heleboel mensen struikelen erover. Die zeggen dat is volstrekt tegenstrijdig. Aan de ene kant zegt hij dat we zondigen en aan de andere kant zegt hij als je uit God geboren bent, zondig je niet. Maar het is niet tegenstrijdig, die opmerking niet. Het punt is dat hij het over twee verschillende dingen heeft. Dat wat zondigt is niet uit God geboren. En dat wat uit God geboren is, kan niet zondigen, dat staat er ook. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Hoofdstuk 3 vers 9. De zaak is dat de apostel Johannes hier praat over wij, over de mens, over de gelovigen, in de ene keer als oude mens en de andere keer als nieuwe mens, terwijl de apostel Paulus gewoonlijk het onderscheid maakt en zegt, spreekt over zijn vlees of aan de andere kant over zijn geest. En die twee die strijden dan met elkaar. Maar hier heet het allebei ik of wij of de gelovigen. En Paulus had er trouwens ook af en toe moeite mee. Hij zei, ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En toen bleek dat eerste ik bleek Christus te zijn en het tweede ik bleek de oude mens te zijn. Dat was de moeilijkheid met uitdrukken. Maar je moet je realiseren dat wij als gelovigen die twee naturen in ons hebben. Waarbij God ons accepteert, niet op grond van die oude natuur die zondig, maar op grond van die nieuwe natuur die in hem volmaakt is. En wij hebben inderdaad de vrijmoedigheid om met hem vervolgens over die oude mens te praten. Maar daarbij moeten we ons realiseren dat die oude mens een heel tijdelijke aangelegenheid is. Dat wil zeggen, daar komt vanzelf een eind aan in de toekomst. Dat wil zeggen, we geloven er toch op grond van het woord van God. Dat is makkelijk genoeg. Maar bovendien moeten we ons realiseren dat die situatie die hier in 1 Johannes 1 geschilderd wordt, niet de situatie is zoals zij behoort te zijn. Want ik zeg wel, we kunnen last hebben van ons geweten tegenover de Heer. Dat kan. Maar ik blijf volhouden, dat hoeft niet. En in feite is het last hebben van ons geweten in verband met onze relatie tot de Heer de uitdrukking van, laat ik zeggen, een gebrekkig geloof. Ik wil niet zeggen ongeloof, want het komt weer zo negatief over. Maar het komt toch op neer dat er aan dat geloof toch wel wat ontbreekt dan. Als wij geloven dat hij aan onze zonden vergeven heeft, dan hebben wij geen last van ons geweten. Zullen we het echt zo geaccepteerd hebben voor de volle 100%? Dat is de bedoeling hoor, echt. Dan geven we grif toe dat we zondigen. Nou, so what, zeggen we dan. So what. Want de genade is overvloediger. Dat is echt zo. Maar laat ik even teruggaan naar Hebreeën hoofdstuk 9. In Hebreeën hoofdstuk 9 wordt in de eerste plaats gesproken over de offers van het oude verbond. En daarna over het offer, enkelvoud, van het nieuwe verbond. Namelijk het offer van Christus. En er wordt gesproken over de offers uit het oude verbond. Met name die van de grote verzoendag elk jaar. En er staat er in Hebreeën 9, vers 9. Welke was een afbeelding, er wordt gesproken over de tabernakel. Welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd. In welke gaven en slachtofferen geofferd werden. Die degene die de dienst pleegde niet konden heiligen naar het geweten. Dus er wordt gezegd dat er offers gebracht werden. Maar die offers konden degene die de offers brachten, de priesters dus. Die offers konden de priesters niet heiligen naar het geweten. En als je zegt het volk bracht de offers, dat is ook waar. Dan is het dus zo dat deze offers het volk niet konden heiligen naar het geweten. Ze werden niet gereinigd van hun geweten, want ze hielden hun geweten van, we hebben gezondigd. En die zonden werden door die offers niet weggedaan, want het bloed van stieren en bokken immers, dat kan de zonden immers niet wegnemen. Dus ze hielden geweten van zonden. En dan gaat het verhaal verder, daar staat er in vers 11, maar Christus de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, noch door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen, hen heilig tot reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf God onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van het nieuwe verbond. Dat is het volgende vers dan. Waar het nou om gaat is dat onder het oude verbond offers gebracht werden, dat er bloed was wat ook vloeide, maar dat die offers degene die de dienst pleegde niet konden reinigen naar het geweten. Dat wil zeggen, hun geweten werd niet gereinigd. Maar daartegenover staat dat we nu te maken hebben met het eenmalige, eeuwige offer van het nieuwe verbond. Wat ons, die onder het nieuwe verbond leven, op grond van geloof, wel degelijk reinigt van ons geweten. Dat staat er ook. Uw geweten reinigen van dode werken, vers 14. En er staat weer bijna dezelfde uitdrukking als in 1 Johannes 1. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, dat kan maar één betekenis hebben. Het leven van Christus. Want van de Heer Jezus na zijn opstanding wordt zelfs uitdrukkelijk gezegd dat hij geen bloed had. Vlees en benen. De gebruikelijke uitdrukking was ook in de Bijbel vlees en bloed. Maar we krijgen dan een heel ongebruikelijke uitdrukking. Zijn lichaam is vlees en benen, staat er. Bloed is er niet bij. Maar het bloed is zijn leven. En dit kon niet. Kijk, als bloed was, zou hij zich kunnen verwonden en dan zou het leven eruit lopen. Maar bij het opstandingslichaam kon dat niet. Er was geen bloed. Het was niet van bloed afhankelijk. Het was iets anders. Namelijk het opstandingsleven, het leven wat behoort bij een nieuw verbond en dus bij een nieuwe schepping. En dat leven, of dat bloed van Christus, dat wil zeggen dat leven van Christus, reinigt ons wel degelijk. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, en dan een tussenzin, uw geweten reinigen van dode werken. Niet alleen maar ons lichaam reinigen of wat dan ook. Of ons saldo, zal ik maar zeggen. Onze rekening courant waar al onze zonden op staan en zo. Nee, er staat uw geweten reinigen. En dat betekent heel gewoon dat we dus daarna geen last van ons geweten meer hoeven te hebben. Er ligt geen smet op ons geweten. We hebben geen geweten van zonde, want onze zonden zijn weg. We zijn ons bewust van de vergeving der zonden die we ontvangen hebben. En ook bewust van de vergeving der zonden die we nog steeds tot vandaag aan de dag ontvangen. Wij leven in de vergeving van zonden. En dat dat de strekking is, dat blijkt bijvoorbeeld uit hoofdstuk 10 vers 2. Dat is een interessant vers. Hebreeën 10, ik lees vers 1, daar staat, want de wet hebben een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken. De wet kan met dezelfde offeranden die ze alle jaren geduriglijk opofferen, nimmer meer heiligen degene die daartoe gaan. Er wordt dus gezegd dat de offers uit het Oude Testament degene die offers brachten niet konden heiligen. Dezelfde waarheid als zojuist uit hoofdstuk 9. En dat dat zo is, wordt verklaard in vers 2. Er staat, anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden. Want als die offers werkelijk de zonden hadden kunnen wegnemen en de gewetens hadden kunnen reinigen, dan zou vervolgens niemand van die priesters, maar ook niemand van het volk ooit nog een offer gebracht hebben. Want als je niet eerst weet hebt van zonden, kun je moeilijk een offer brengen ter genoegdoening van die zonden. En dat staat er ook. Er staat, anderszins zouden ze opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen geweten meer zouden hebben der zonden, eenmaal gereinigd geweest zijnde. Kortom, de gedachte is, als die offers werkelijk hun geweten gereinigd hadden, dan zouden ze daarna niet meer opnieuw geofferd hebben. Maar aangezien het offer van Christus wel in staat is om onze gewetens te reinigen, wordt er in de toekomst geen offers meer gebracht. En dat is de strekking van deze brief. Het eenmalige offer van Christus wordt niet herhaald. Eens en voor altijd. Waarom? Omdat wij geen geweten van zonde meer hebben. We horen te hebben. We hebben geen behoefte aan opnieuw een kruisiging. Ik kan er niet zo goed tegen. Als het steeds maar gezegd, we moeten terug naar dat kruis en zo. Ja, voor sommigen is het erg nuttig. Dat was het voor die Korintiërs eigenlijk ook wel eens een beetje. Maar hoe dan ook, je moet niet steeds terug. Als je terug moet, dan zat je al verkeerd. Als je goed zit, hoef je niet terug. Als je goed zit, dan vergeet je hetgeen achter is en dan jaag je naar hetgeen voor is.
Zie? De andere woorden, je kruisigt Christus opnieuw.
Dat is exact wat de Hebreeënbrief zegt, ja. Als je dit niet accepteert, als je hier niet uitleeft, ben je eigenlijk bezig met Christus opnieuw te kruisigen. Maar, zegt de apostel, er blijft helemaal geen slachtoffer voor de offerande meer over. Want er is geen ander offer meer. Dat wil zeggen, wat moet je dan verwachten? Nou, het enige wat je dan nog kan verwachten is een oordeel. Of je gelooft dat het offer wat Christus gebracht heeft voldoende was. Of je moet consequent zijn en verwachten dat je alsnog in het oordeel komt. En in wezen is dat godslastelijk, omdat je daarmee dan zegt dat het offer van Christus niet voldoende was. Ja, dat is heel zwart-wit, maar zo wordt het wel naar voren gebracht. Het enige probleem wat erin zit, is dat wij weliswaar verstandelijk kunnen en ook moeten accepteren dat onze zonden vergeven zijn, ook die we vandaag doen en ook die we morgen doen, maar dat ons gevoelsleven niet van de ene dag op de andere dag daaraan aangepast is. Zodat het heel normaal is dat wij weliswaar geloven, dat is een verstandelijke zaak hoor. Dat we geloven, weten dat onze zonden vergeven zijn, terwijl we nog steeds last hebben van ons geweten, omdat het ons aanklaagt. Is daaraan nog niet gewend. En de enige manier om daaraan te wennen is simpelweg dagelijks leven vanuit het woord. In gemeenschap met het woord. Want je kan de Bijbel niet openslaan. Het spreekt erover hoor. Je komt het altijd tegen. En als je zo leeft, dan vergeet je aan je zonde te denken. Want waar je dan aan denkt, is aan de opgewekte Christus. Die zit aan de rechterhand Gods. Die voor ons tussen beiden treedt. Die onze hoge priester is. Die voor ons bij God gesteld is in de zaken die bij God te doen zijn. Zegt hoofdstuk 5 van de Hebreeënbrief vers 1. Dat is de functie van de hoge priester. En dan leef je vanuit zijn genade. Nou, dan denk je niet meer aan zonde. Integendeel, weet je waar je dan aan denkt? Nou, dat zei dit hoofdstuk. Hè. Waar was ik net? 9. Er stond in 9 vers 14. Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf goden onstraffelijk opgeofferd heeft, uw geweten reinigen van dode werken? Niet punt. Maar staat achter, om de levende God te dienen. En het blijft waar dat als onze gewetens niet gereinigd zijn, dan zijn we ook niet geschikt om de levende God te dienen. Ik heb het nou over praktische dingen uiteraard. Of laat ik zeggen, naarmate ons geweten ons aanklaagt, zijn we minder geschikt om de levende God te dienen. En het ideaal is uiteraard dat we 100% geschikt zijn om de levende God te dienen. Dat betekent dat ons geweten ons voor geen enkel procent mag aanklagen. Als ons geweten ons aanklaagt tegenover God, dat betekent dat we niet recht tegenover God staan, dat we dan ongeschikt zijn om hem te dienen. Ja, denk er maar eens over na. Dat heeft echt verstrekkende consequenties hoor. Want ik ken mensen die zich uitgeven als dienstknechten van God en die niks anders doen dan de gelovigen wijzen op hun zonden. En je zult niet zus en je zult niet zo. Maar we hebben het weer verkeerd gedaan van de week en zo. Daar kunnen nooit dienstknechten van God zijn. Ze daarmee bezig zijn niet. Dat is in strijd daarmee namelijk. We zijn dienstknechten niet der letter, maar van de geest, zegt 2 Korinthe 3. En de geest is Christus. We dienen niet de oude dingen, niet de oude mens, niet het vlees. Maar we dienen de geest, de opgewekte Christus. En het is het een of het ander. Als je de opgewekte Christus dient, de levende geest zoals hij daar genoemd wordt, dan is het duidelijk dat is vanuit de vergeving van zonden, vanuit de vergeving der misdaden enzovoorts. Nou, ik moet het helaas hierbij laten, want onze tijd is ruimschoots om. Maar ik kan er nog wel aan toevoegen dat bijvoorbeeld hier in Hebreeën 9 gesproken wordt over de as der jonge koe besprengen de onreinen, hè, uit het oude verbond, dat die as der jonge koe, die reinigde hen naar het vlees. En dat blijkt een beeld te zijn van de methode waarop God ons nu reinigt naar de geest. Dat betekent dat het offer van de rode vaas, zoals het uiteengezet wordt in nummer 19, dat het helemaal spreekt over de positie van de gelovige nu en de methode waarop hij gereinigd wordt. En datzelfde geldt voor bijvoorbeeld de geschiedenis van de voetwassing in de opperzaal. Het is precies hetzelfde verhaal. We worden onrein. We waren al gerein, maar we worden onrein van onze wandel. Onze voeten worden vuil namelijk. Daar kun je niks aan doen. Je leeft hier op aarde, je komt met de zonde in contact. Maar hij is het die reinigt. Niet omdat men erom vroeg. Maar hij deed het domweg. Er was niemand die het om vroeg. Er zou niemand om hebben durven vragen zelfs. Maar hij deed het. Zelfs als men niet wou, dan deed hij het nog. Ja, staat er, gij verstaat dit nog niet, maar misschien in de toekomst zul je het nog eens een keer verstaan. Dat staat erbij. Hè? En ik hoop dat wij dat soort waarheden gaan leren verstaan. Hè? Wat Christus nu voor ons doet, dat hij zijn gemeente reinigt. En dat hij zich die gemeente zonder vlek of rimpel voorstelt. Dat hij ons reinigt door het bad des waters des woords. Je citeert uit Efeze 5 en uit Titus 2. En dat is de waarheid. En als we daaruit leven, dan zijn we geschikt als dienstknechten, dienaren van een nieuw verbond. Dan kunnen we de levende God dienen. Maar dan leven we niet vanuit het kruis, maar vanuit de opstanding. Vanuit de troon der genade waarop onze hoge priester zit. Die daar voor ons tussen beiden treedt. Amen.